Laten we de Heer een zegen vragen bij het openen van zijn woord. We danken u, Heer, dat we zo deze morgen in alle rust bij elkaar mogen zijn en u de eer, u de lof mogen toezingen. Dank u voor de liederen die er zijn waar anderen zich in verdiept hebben om tekst op papier te zetten die we mogen zingen met elkaar. Heer, we danken u dat we ons zo met velen verbonden mogen weten in de lofprijzen jegens u. U bent het waard om geprezen te worden. En nu mogen we uw woord openen. En ook hierin weten we ons afhankelijk, Heer, van uw geest. En we willen vragen, Heer, om uw leiding daarin. In het spreken van uw woord en ook in het luisteren, in het horen en bovenal, Heer, in het verhoren, in het praktijkbrengen van uw woord. Dank u wel dat we zo met elkaar in deze samenstelling bij elkaar mogen zijn en ons afhankelijk mogen weten van uw leiding. Waaraan we ons allen deze morgen zullen toevertrouwen. Dank u wel dat we zo deze morgen bij elkaar mogen zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Amen. Ik stel voor dat we met elkaar lezen uit het boek Nehemia. Nehemia vindt u in het Oude Testament voor de Psalmen. Dan krijgt u, als u terugbladert, het boek Job en dan krijgt u het boek Esther en dan krijgt u Nehemia. En dan gaan we naar hoofdstuk Nehemia, hoofdstuk 8. Nehemia, hoofdstuk 8, we lezen de eerste paar versen. Vanaf het eerste vers. Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de waterpoort ligt. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra de priester bracht de wet voor de gemeente, zowel mannen als vrouwen, en al wie wat zijn verstand betrof in staat was ernaar te luisteren. Op de eerste dag van de zevende maand. Hij las daaruit voor het plein dat voor de waterpoort ligt. Vanaf het morgenlicht tot de middag. Ten overstaan van de mannen, de vrouwen en van hen die wat hun verstand betrof in staat waren ernaar te luisteren. De oren van heel het volk waren gericht op het wetboek. Ezra de schriftgeleerde stond op een houten verhoging die ze voor deze gelegenheid hadden gemaakt. En naast hem stond Matitja en met Sema, Anaya, Uria, Hilkia en Maasia en aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand stond Pedaya, Misael, Malchia, Hasem, Hasbaddana, Zacharia en Mesullam. Ezra opende het boek voor de ogen van heel het volk, want hij stond hoger dan heel het volk. Toen hij het opende, ging heel het volk staan. En Ezra loofde de Heere, de grote God, en heel het volk antwoordde onder het opheffen van hun handen. Amen, amen. Zij knielden en bogen zich neer voor de Heere met het gezicht ter aarde. Tot zover. We zullen daar straks zometeen nog een aantal versen uit verder lezen, of in elk geval citeren. Maar laten we het eerst even hierbij houden. Nehemia, zo heet het Bijbelboek. Wie is Nehemia? Nou, dan kunnen we in de eerste hoofdstukken lezen. Nehemia was een ambtenaar aan de hof van de koning. Wijnschenker, wijnproever zelfs. Wijnproever. Nou, wat is dat, een wijnproever? Nou, heel kort door de bocht is dat iemand die voordat de koning een slok wijn neemt, mag hij een slok nemen, want stel je voor dat het vergiftigd is en dat de dood van de koning zou betekenen. Daar ging er in elk geval eentje vooraan vooraf en dat was dan tevens ook de vrijheid of in elk geval een waarschuwing voor de koning. Ezra of Nehemia was dienstbaar aan het hof van de koning. Maar wellicht was het meer dan een wijnproever. Misschien was het ook wel een vertrouweling van de koning, met wie de koning ook wel sprak van aangezicht tot aangezicht. Kortom, hij was in dienst van de koning. In welke tijd speelt het zich af? Nu een klein beetje geschiedenis. We kennen dat God een volk had uitverkoren. Het volk van Israël, uitgeleid uit slavernij, uit Egypte. Gebracht in het beloofde land. Ik ga even heel kort een schets geven. Uiteindelijk komen ze in het beloofde land. En er komt een tijd dat er steeds weer een verval, steeds weer een afkeer is van de God die hen verlost heeft, die hen bevrijd heeft. Dat is de tijd van de richteren en we lezen in het boek Richteren meerdere malen dat een ieder deed wat goed was in eigen oog. En ze wensten een koning zoals de omliggende volkeren. Geef ons een koning. Samuel was toen de richter en het bedroefde Samuel dat het volk om een koning vroeg. Maar God zei, geef ze een koning, want ze hebben niet jou verworpen, ze hebben mij verworpen. En dan komt er een koning. Koning Saul is de eerste. En dan krijgen we koning David de tweede en dan krijgen we Salomo. En bij Salomo zien we al, of na Salomo zien we al, dat het koninkrijk verdeeld wordt. Rivaliteit, twee koninkrijken. Stammen van Juda, de twee stammen. En Israël, de 10 stammen. En van Israël is er daarna geen koning meer die doet wat goed is in de ogen van de Heer. Ze deden allen wat kwaad was in de ogen van de Heer. Niet zoals hun vader David, een koning naar Gods hart. En van de twee stammen een aantal uitzonderingen, maar ook van de twee stammen moeten we zeggen dat de meeste koningen afdwaalden van dat wat de Heer vroeg. En ze deden wat in hun eigen ogen goed was en kwaad was in de ogen van de Heer. En uiteindelijk leidde dat tot de ballingschap. De 10 stammen werden weggevoerd, de zogenaamde Assyrische ballingschap. En de 2 stammen, waarop we zullen inzoomen, die werden weggevoerd naar de Babyloniërs. De Babylonische ballingschap. Maar na verloop van tijd vindt er toch weer herstel plaats. Vindt er weer een terugkeer plaats naar het beloofde land. Het land wat God voor zijn volk had bedoeld. En er vindt een terugkeer plaats onder leiding van Zerubabel en later Ezra. De tempel wordt hersteld, het altaar wordt hersteld. En onder Nehemia vindt er ook een herstel plaats, namelijk van de muren rondom Jeruzalem. En dan zijn we inderdaad aangekomen bij het boek Nehemia, waarin we daar verslag van lezen van het herstel van de muur. Maar we zijn nu nog even bij de koning. Ezra of Nehemia, die krijgt bericht vanuit het land Israël. Hij krijgt bericht en dat bedroeft hem, want hij hoort dat de muren van Jeruzalem liggen in puin. En dat bedroeft Nehemia. En dat straalt hij uit en de koning ziet dat. En de koning vraagt, Nehemia, wat is er aan de hand? Dat is meer dan een griepje zoals we dat vandaag zouden zeggen. Er is iets in wezen aan de hand met jou. Je straalt droefheid uit. En dan lezen we dat Nehemia een kort gebed bidt tot de Heere. En uiteindelijk vraagt hij aan de koning, ja, hoe kan ik vreugde uitstralen als mijn land, als mijn volk nog steeds in de problemen zijn. De muren van Jeruzalem. En dan doet hij een verzoek aan de koning. Mag ik gaan om de muren te herstellen? En God neigt het hart van de koning en de koning is hem welgewillig en uiteindelijk mag hij gaan. Niet alleen, hij krijgt nog vrijgeleide en dan gaat een groep met hem mee. En dan komt Nehemia aan in Jeruzalem. Hij doet onderzoek en hij ziet inderdaad de muren zijn helemaal in puin. En hij vat de moed op om de muren te herstellen. Nou, dat kunt u allemaal lezen in de voorgaande hoofdstukken. Nehemia hoofdstuk 1 tot en met 7. Maar wij zoomen in op hoofdstuk 8. De muren zijn hersteld. Het altaar is hersteld. De tempel is hersteld. Je zou zeggen, alles is in orde. Het ziet er allemaal weer uit zoals het moet. Maar in hoofdstuk 8 zien wij dat er nog meer moet gebeuren. Het boek moet open. Het boek moet open. Nou, een preker kan zich geen mooier verzoek voorstellen dan dat het volk vraagt, open het boek. Neem het boek mee. De zevende maand aanbrak, we hebben het gelezen, de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein voor de waterpoort. En zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de Heere Israël had geboden. Ezra, kom met het boek. Nu, wie is Ezra? Laten we een paar bladzijden teruggaan naar hoofdstuk 7 van het boek Ezra. Dat is een één boek hiervoor. En dan lezen we in hoofdstuk 7, vers 6 lezen we van Ezra, Ezra 7, vers 6. Hij was een vaardig schriftgeleerde, bedreven in de wet van Mozes, die de Heere, de God van Israël, gegeven heeft. En dan lezen we in vers 10 van Ezra 7. Ezra had immers zijn hart erop gericht om de wet van de Heere te onderzoeken, om die te doen, en om in Israël de verordeningen en bepalingen te onderwijzen. Hier zien we drie karakteristieken van Ezra. Hij had zijn hart erop gericht om het woord van de Heere, om de wet van de Heere te onderzoeken. Dat veronderstelt een activiteit. Dat is meer dan lezen en de bladzijde omslaan. Nee, dat is echt onderzoeken, echt intens bezig zijn met de wet van de Heere. Wat wordt er bedoeld? Wat wil de Heere mij hierdoor zeggen? Hij onderzocht de wet van de Heere. Maar hij onderzocht het niet alleen, hij deed het ook. Hij onderzocht het te onderzoeken om die te doen. Hij had het verlangen om te gehoorzamen, om de wet, om het verlangen van de Heere in praktijk te brengen. En ten derde lezen we dat hij de bepalingen niet alleen wilde doen, maar ook wilde onderwijzen. Te onderzoeken, te doen, te onderwijzen. Hij wilde zijn volk erbij betrekken. Nu, dat is Ezra. En deze Ezra wordt geroepen om het boek mee te brengen en om het boek voor te lezen. Nou, wees me niet bang, ik ben geen Ezra, want Ezra nam de tijd. Ik heb niet zoveel tijd. Bovendien is het warm, je weet maar nooit. Maar Ezra, die nam de tijd. Als ik dit eventjes heel globaal moet zeggen, nou, dan neemt het minstens 4 en misschien wel 6 uur in beslag. Van de zonsopgang tot in de middag las hij het boek. En wat was het boek in die tijd? Het was niet zo'n Bijbel zoals wij die nu hebben, maar het was een boekrol. De wet van Mozes. Kunt u zich voorstellen dat de wet van Mozes wordt voorgelezen? Dat zijn de eerste 5 boeken van Mozes. Genesis, Leviticus, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. 5 boeken van Mozes worden voorgelezen. Dan heeft dus iemand gezegd, als je niet kan slapen, dan moet je Leviticus lezen. Dan val je bij je slaap. Maar hier, het volk van Israël was een en al gehoor. En als er iemand dreigde in slaap te vallen, dan stond er ongetwijfeld iemand naast van, joh, wakker worden, want het woord van God wordt voorgelezen. Ezra is aan het woord, en Ezra heeft het woord onderzocht, en Ezra heeft het in de praktijk gebracht, en hij wil dat jij het ook in praktijk gaat brengen. Hij wil ons onderwijzen. Hij wil ons dat zeggen wat de Heere wil. In het verleden is het misgegaan, en Ik ga er niet veel over zeggen, maar we komen zometeen ook even bij hoofdstuk 9. Het is in het verleden allemaal steeds ging het mis, maar nu zijn we weer op het punt om opnieuw te beginnen. Opnieuw de gelofte waar je het net over had, te herroepen. Ja, inderdaad. En er wordt de wet inderdaad voorgelezen. Hij las daaruit voor op het plein van de waterpoort. Poort, vers 4, vanaf de morgen tot in de middag, ten overstaan van de mannen en vrouwen die het konden begrijpen. En Ezra is zich gesteund door mensen links en naast hem en rechts naast hem, al die namen, kunt het lezen. En Ezra opende het boek en hij stond hoger dan het volk, ja, niet vanwege het feit dat hij belangrijk was, maar dat het boek gezien moest worden. Het boek moest gezien worden. Laten wij het boek nog zien. Niet als een icoon van, we hebben het boek, we hebben dat gekregen toen we misschien gingen trouwen enzovoort. En het boek heeft een plaats gekregen op een nachtkastje misschien of ergens anders in de huiskamer. Dat de mensen het kunnen zien van, we hebben het boek. Nee, wordt het boek inderdaad gezien door ons leven? Het boek is niet een icoon dat ons veilig stelt. Maar het boek moet geleefd worden, moet gelezen worden, moet zijn uitwerking hebben in ons leven, omdat het leven van de Heer Jezus in en door ons geopenbaard wordt. Sommige mensen, ik zie het steeds minder, maar hebben een visje op de auto. Ik ken dat wel, hè? Maar ik heb wel eens gehoord dat sommige mensen dat niet willen. Sommige christenen, die willen dat niet, want die denken van, als ik te hard rijd, dan denken de mensen, nou, dat is maar ook een christen. Ja, maar je kunt het ook omdraaien. Het kan je ook beschermen namelijk, van, hey, ik heb een visje op de auto, dus ik hou me aan de regels. Weten de mensen, weet de omgeving, dat jij iemand van het boek bent, en hebben zij het recht om je erop aan te spreken, als je niet houdt aan datgene wat in het boek staat? Een visje kan best helpen, hoor, om je aan de regels te houden. En een boek kan best helpen om je aan de regels te houden. En je kunt erop aangesproken worden. Ik refereer even aan mijn jongere jaren toen ik in militaire dienst ging. Was er op de eerste avond een jonge man die stond op. Hij zegt, ik ben een christen en ik wil het graag blijven. Dan kom je er vooruit. Dat was ik niet. Nee, dat was iemand die de moed had om dat te zeggen. En om mij daarin ook mee te nemen. En niet alleen mij, ook anderen. We hebben een gezegende tijd gehad in militaire dienst. Omdat er iemand de moed had om te zeggen, ik ben een christen en ik heb jou nodig. We hebben elkaar nodig om dat te blijven. Laat de omgeving weten dat je iemand bent van het boek. Het woord van God. Dan word je gewaarschuwd als het misgaat. Niet alleen door je medebroeder en zusters, soms ook door de wereld. Het helpt je om standvastig te blijven en zo nodig om je te bekeren. Ezra, hij opende het boek. En dan lezen we, Ezra loofde de Heer. In vers 7, de grote God en heel het volk antwoorden met opheffen van hun handen. Amen, amen. En zij knielen en bogen zich neer voor de Heer met het aangezicht ter aarde. Geweldig. Lezen van het boek zo'n uitwerking heeft. Ezra loofde en het volk stemde ermee in. Opheffen van handen en ze knielden. Dus vers 9, ze lazen het boek. En het werd uitgelegd. Je moet het voor jezelf maar lezen. En ze werden bedroefd. Het boek raakt het hart. Ze werden bedroefd. Maar Ezra zegt, nee, het is nu geen tijd om bedroefd te zijn. Het boek gaat open en dat betekent dat je blij mag zijn. Ja, eigenlijk staat er hier, rouw dan niet en huil niet, vers 10. Deze dag is heilig voor de Heere uw God, rouw dan niet. En verder zei hij, in vers 11, de vreugde van de Heere is uw kracht. Wees blij, want de vreugde van de Heere is kracht. En eigenlijk, ik weet niet precies hoe we dat kunnen lezen. Misschien kan het alle twee wel. Ik zeg het in elk geval alle twee. De vreugde die de Heere geeft, zo wordt het vaak gezegd. De Heere geeft vreugde. Maar de Heere heeft ook vreugde. De vreugde die de Heere heeft, geeft jouw kracht. En de Heere is verblijd als het boek open gaat. De Heere is verblijd als het boek weer zijn plaats krijgt in het leven van zijn volk, in het leven van zijn gemeente. Ik breng het maar even heel dichtbij. In het leven van u en van mij. De Heere verblijdt zich daarin. En als de Heere blij is, dan hebben wij ook reden om blij te zijn. Het is niet alleen de vreugde die de Heere heeft, maar ook de vreugde die de Heere geeft. Verblijdt u in de Heere. We hebben het zojuist gelezen, de alle tijd. De Heere is verheugd als zijn kinderen gehoorzamen aan dat wat hij wil. De Heere geeft vreugde als we ons daaraan houden. Vers 13. Toen ging al het volk weg om te eten en te drinken, om uit te delen en grote vreugde te bedrijven. Want ze hadden de woorden begrepen die men hun had bekendgemaakt. Grote vreugde. Grote vreugde. Ja, ik heb het niet gelezen, maar ik ga het even lezen, vers 11. Verder zei hij tegen hem, ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. Nou, dat is nog zo mooi, hè? Dat de Heer je uitstuurt om feest te vieren. Om feest te vieren. Wij hebben een God van feest. Een God die zijn volk feest gunt. Ga. Wees niet bedroefd. Of ik lees nog een keer. Ga, eet lekkernijen en drink zoete dranken. En deel uit aan hen die... aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor de Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. En er was grote vreugde. Ze gingen heen om grote vreugde te brengen. En dan lezen ze iets over het Loofhuttenfeest. Ik ga er niet al te veel van zeggen, maar ze zien wat God verlangt. Om even uit hun comfort te treden, om te herinneren wat God gedaan heeft ten tijde van schaarste, zouden we zeggen. Soms denk ik wel eens dat ons kamperen daarvan afgeleid is. Ik weet niet in hoeverre u dat wat doet, maar jonge gezinnen, die gaan er nog wat uit. Ze laten hun comfort achter zich en ze gaan in een tentje en ze gaan zich behelpen met een klein beetje water, een klein beetje stroom, dat komt wel steeds luxer, ik weet het ook wel. Maar toch laten ze eigenlijk een heleboel comfort achter. En ze laaien alles in de auto en ze gaan in een tentje bivakeren, want het is feest. Kunt u zich voorstellen? Je comfort achterlaten, al je hebben en houden achterlaten, alles waar je dagelijks van geniet en wat je ook dagelijks nodig meent te moeten hebben. Je gaat er even tussenuit en je gaat je behelpen en je gaat wonen in een, nou in dit geval in een loofhut, in een tentje. Mijn kinderen zijn op vakantie, je krijgt elke dag foto's. Ik vind het is genieten voor ze. Echt waar, is genieten voor ze. Ja. Even tussenuit. Even iets anders als anders. Behelpen, ja, maar toch genieten. Te midden van alle beperkingen die er ook zijn. Het is een God van feesten. En we lezen in vers 18 aan het eind. Ik sla een heel stuk over, maar ik nodig u graag uit om het te lezen. Er was zeer grote blijdschap. En men las dag aan dag voor uit het boek met de wet van God. Vanaf de eerste dag tot de laatste dag. En ze vierden 7 dagen feest. 7 dagen feest en lezen uit het boek. Ik hoop dat mijn kinderen ook het boek hebben meegenomen. Want dat laat zich nog wel eens raden. Ik heb het zelf niet gehoord, maar van een ander. Neem je de Bijbel mee? En dan werd het gezegd uit het raam, gezegd van, waarom? Je leest het toch niet uit. Ja. Dan nemen we de Bijbel mee als een soort, nou ja, beschermmiddel. Almanak, ja. En dan komt hoofdstuk 9. Op de 24e dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden, met aardappelen. Het feest is voorbij en ze komen weer tot zichzelf. En ze krijgen berouw. Ik ga dat niet allemaal lezen, maar we lezen in hoofdstuk 9 hoe het volk zich herinnert dat ze zich altijd hebben misdragen. Altijd weer opnieuw. Er kwam weer een opwekking, er kwam weer berouw, er kwam bekering, er kwam verval. En dan lezen we meerdere malen dat ze een beroep moeten doen op de barmhartigheid en op de genade en de vergevensgezindheid van God. Ik ga het niet allemaal lezen, maar laten we een paar versen lezen. Vers 16 hangt een beetje af van uw vertaling, want soms kan het een vers verspringen. Maar in mijn vertaling is het vers 16. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Zij zijn halsstarrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Maar, u bent een God die menigvuldig vergeeft, genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. En u hebt hen niet verlaten. Nou, daar komen we meerdere malen tegen in dit gedeelte. Steeds weer een afdwalen, maar uiteindelijk toch weer geconfronteerd worden met de barmhartigheid, de genade, de vergevensgezindheid van God. Ik lees vers 30 ook nog even. Vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, door de dienst van uw profeten, maar zij namen het niet ter oren. Toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. En dan komt er weer, door uw grote barmhartigheid hebt u hen niet vernietigd en hebt u hen niet verlaten. Want u bent een genadig en barmhartig God. En dan vers 38, nogmaals, het kan zijn dat het vers verspringt in die vertaling. Op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en de priesters. Een bekering. En ze maken, ja, in onze dagen zouden we zeggen, een visiedocument van, hier gaan we voor. Deze punten, dat worden echt eikpunten en daar gaan we voor. En dan kun je in hoofdstuk 10 lezen welke punten voor hun de aandacht krijgen. Punten van herstel, ze schrijven het op en ze spreken de wens uit om zich daaraan te houden, te conformeren. Maar we lezen, we lezen in hoofdstuk 10 het laatste vers, of het eerste vers van hoofdstuk 11, hangt van uw vertaling af. Wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Dat is mooi, hè? Als je dat als motto hebt in je gemeente, wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. De gemeente wordt ook voorgesteld als een gebouw. Het is mooi dat we dat als motto hebben. We zullen ervoor gaan. En we zullen opnieuw terugkeren naar de bron, naar ons visiedocument. Altijd weer opnieuw. We zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Dat is een heel mooi motto om daarmee te eindigen of om daarmee te beginnen. Ja. Ik wil toch even de lijntjes doortrekken. Gemeente, het huis van God. Hoe is onze actuele situatie? Vertegenwoordigen we nog wel de bron, het beginpunt? Vertegenwoordigen we nog wel wat we toentertijd op schrift hebben gesteld? Waar we toentertijd mee begonnen? In de Openbaring worden verschillende gemeentes beschreven. De gemeente van Sardes, ze hebben de naam dat ze leeft. Je hebt de naam dat je leeft, maar je bent dood. Ernstig. Ze zijn vergeten de naam te veranderen. Ik word wel eens uitgenodigd in de gemeente en die dragen wel aan Philadelphia. Gemeente van Philadelphia. Mooie naam. Ik ben nog nooit uitgenodigd in de gemeente Laodicea. Ja. Het probleem is, van Philadelphia wordt gezegd, je hebt kleine kracht, maar je hebt mijn woord bewaard. Van Laodicea wordt gezegd, ik sta aan de deur en ik klop. Ik wil graag binnenkomen, de Heer Jezus, hè? Ik wil graag binnenkomen. De Heer Jezus wandelt tussen de kandelaren en hij stopt bij elk van die 7 gemeenten en hij zegt de dingen die goed zijn, de dingen die niet goed zijn. En de dingen die niet goed zijn, zegt hij, bekeer je, draai terug, altijd weer opnieuw. Bekeer je, zo niet, dan haal ik de kandelaar weg. En dan kom je inderdaad in de Laodicea. Je bent nog koud, nog warm. Je bent lauw, ik zou je uit mijn mond spugen enzovoort. Ik sta aan de deur en ik klop. Maar zelfs tot die gemeente moet gezegd, bekeer je. Zo niet, dan haal ik de kandelaar weg. Keer terug tot de bron waartoe je geroepen bent. Ernstige waarschuwing. Ook voor u en voor mij. Want inderdaad, soms kun je afvragen van vertegenwoordigde actualiteit nog wel de naam die je draagt. Dit is een uitleg, ik weet niet of ik mijn handtekening daaronder kan zetten, dat elke gemeente in die openbaring wordt beschreven een bepaalde tijdsperiode weergeeft in, van de kerkgeschiedenis. En Sardes zou dan de reformatie zijn Philadelphia zou dan de Puritijnen, zou ik maar zeggen, de zendingsgemeente zijn. Het een volgt op het ander. En dan zou je moeten concluderen dat Laodicea volgt op Philadelphia. Ernstig om daarbij bepaald te worden. Maar de Heere geven dat we, nou, net zoals de tijd van Nehemia, tot inkeer komen en het boek zullen openen en ons ermee gaan conformeren, ons mee gaan verenigen, dat het boek vertegenwoordigd wordt in ons leven en dat we, zoals we dat lezen in hoofdstuk 9, het laatste vers, op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst. En hoofdstuk 10, het laatste vers, wij zullen het huis van onze God niet verwaarlozen. Paulus schrijft, en daar ga ik mee eindigen, aan Timotheus meerdere malen, maar dat hij het boek moet lezen. Laten we even gaan naar 1 Timotheus, of 2 Timotheus, even kijken, met de bladeren. Het staat meerdere malen. Even kijken. Laten we hoofdstuk 4 nemen. 2 Timotheus hoofdstuk 4. 2 Timotheus hoofdstuk 4. En ik krijg ook even terug op hoofdstuk 3. Maar laten we eerst hoofdstuk 4 vers 2 lezen. Of vers 1. Ik bezweer u ten overstaande van God en de Heer Jezus Christus, die levende en doden zal oordelen bij zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord. Volhard daarin. Gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met alle geduld en onderricht. Timotheus wordt opgeroepen om het woord te blijven prediken in een tijd dat er verval is. En dan lees ik even vers 16 van, of vers 14 van hoofdstuk 3. Blijf u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het hebt geleerd. En u van jongs af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. En Timotheus die heeft een opvoeding genoten, zijn grootmoeder wordt genoemd, zijn moeder wordt genoemd. Hij is onderwezen in de schriften en Paulus zegt van blijf erbij bij datgene wat je geleerd hebt. Dat je van jongs af de heilige schriften kent die je wijs kunnen maken tot zaligheid. En dan staat er in vers 16, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Heel de schrift. En dan mogen we eigenlijk ook wel zeggen dat hier het Oude Testament mee wordt genoemd zoals wij dat kennen. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen. Het woord van God onderwijst ons. Zoals een Ezra het verlangen had om het onderwijs door te geven. Te weerleggen. Het woord van God weerlegt. Datgene wat niet goed is, het woord van God die weerlegt dat. Het verbetert en het voedt ons op in de rechtvaardigheid. Heer, geef dat we het woord van God plaatsgeven die het toekomt. En dat we de periode van Nehemia, van Ezra, als voorbeeld mogen nemen. Opdat het boek geopend wordt en zijn leven en zijn werk in ons leven kan bewerken. Amen.